Halleluja. Mogen de Heere vandaag in Jezus' naam een vers woord. We hebben juist gebeden met het liedje. Spreek uw waarheid binnen in mij. Halleluja. En dan hebben we gezongen over die waarheid. Hè? Ik ben geliefd, u bent trouw. Halleluja. Hij heeft een identiteit voor mij, hij heeft me gevonden. Amen. Halleluja, heeft me omarmd, heeft me een waarde gegeven. Dank u Jezus, dank u Jezus. En we gaan vandaag praten over de trouwheid van God. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 6. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u is begonnen, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Amen, dat is een van mijn favoriete versen in de Bijbel. Filippenzen 1 en 6. En wanneer ik het... Wel moeilijk moet ik zeggen, ja, wanneer je begint te twijfelen, wanneer je begint te twijfelen aan de trouwheid van God, wanneer je begint te denken van, wat is hier allemaal aan de hand, hè? Wat is hier allemaal gaande, Jezus, ben je er nog, hè? Dan komt die vers altijd naar boven. Ik ben ervan overtuigd, zei Paulus, dat hij, dus God die dit goede werk in u is begonnen, het ook zal voltooien. Hetgeen dat hij begonnen is, broeders en zusters, zal hij ook afmaken. Hij zal u helpen, niet alleen in het begin en op het einde, maar ook in het middenstuk. Dat o zo moeilijke middenstuk, wanneer we wachten tot zijn terugkomst. Die o zo moeilijk tussenstuk van het begin van je opnieuw geboren zijn. Amen, alles is leuk, alles is spijs en vrij. En we hebben iets nieuws ontdekt en God is aanwezig en voelbaar. Maar dan komt er die routine, dan komt het leven dat terugkomt. En we moeten voortgaan en we moeten werken en we moeten met die amputante rikken van de wereld moeten mee kunnen omgaan. En mensen gaan je pijn doen en ze gaan je kwetsen en ze gaan lelijke dingen zeggen en doen. Amen. En dan komt er het besef van God, waar ben je? Maar ik ben ervan overtuigd dat hetgeen dat hij mij heeft gestoken. Amen. Dat zaadje van geloof, dat zaadje van het goede werk van Christus dat in mijn hart is geborgen. Hij zal het ook voltooien. Hij zal het beginnen doen laten groeien. Het enige wat ik moet doen is het loslaten en zeggen van Heere, hier is mijn leven. Hier is mijn hart. Mijn hart is nog gekwetst. Mijn hart is nog van allerlei dingen mis mee. Ik heb nog allerlei vreemde zaken waarvan ik moet mee afmaken. Maar hier is het, Jezus. Transformeer het. Halleluja, want ik geloof dat u trouw bent. 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 4 en 9. Amen. Het is weer Paulus. Hij zegt tegen de kerk in Korinthe. Nu, denk er even aan de kerk in Korinthe. Was geen perfecte kerk, hè? Als een kerk met zoveel problemen. En hij zegt tegen die kerk, ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Natuurlijk niet letterlijk rijk. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de geest. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft. Kan iemand zeggen zeker? Zekerheid. Hij geeft me de zekerheid dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Amen. Kan iemand zeggen, God is trouw. Amen. Dat is de tekst van mijn boodschap. Ik weet, het is heel simpel. God is trouw. Je zult het waarschijnlijk 100 keer hebben gehoord. Maar we moeten er toch veel aan worden herinnerd, nietwaar? Eigenlijk dagelijks. Amen, God is trouw. Nu, Paulus vertelt de kerk in Filippi dat God trouw is. En het werk dat hij heeft begonnen, in ons zal hij ook afmaken. En in zijn brief naar de kerk in de Korinthe schrijft hij ongeveer hetzelfde. God geeft onze zekerheid, amen, in het bloed van Jezus. Hij geeft onze zekerheid in onze eenheid met hem. Dat het werk dat hij begonnen is in de kerk van Korinthe, zal hij ook verder zetten. Zijn roeping is doeltreffend. Zijn roeping, wie hij roept, amen, zal hij ook vastzetten, zal hij ook verankeren. En als je hier vandaag bent, in de naam van Jezus, ben je geroepen. Als je denkt van, ah ja, maar de Heer kan niet werken met mij. Wel, kijk naar de kerk in Korinthe. Het was geen perfecte kerk, ze hadden zoveel fouten, zoveel problemen. Tweedracht was er. Er was ruzie, er was immoraliteit. Er was misbruik van geestelijke gaven enzovoort. Lees de brief maar van Korinthe. Maar Paulus wil de heiligen in de kerk eraan herinneren dat God trouw is. Het hangt niet af van hun trouwheid. Het hangt niet af van hoe ze zich gedragen. Maar het begint allemaal bij hem. God die trouw is. Amen. Dank de Heer dat het niet afhangt van onze trouwheid. Stel je voor dat God zou zeggen van, ja, lap, hij heeft weer gefaald. Ja, dan is het ook genoeg voor mij. Hè. Hij moet nu niet meer afkomen met zijn vergiffenis en zo. Ik heb hem al 10 keer vergeven en hij maakt weer steeds dezelfde fout. Nu, dag, ik ga op zoek naar een meer perfecte dienaar. Dank de Heer, anders zaten we hier niet. Amen. Dank de Heer dat het bloed van Jezus groter is om mij te behouden. Amen. Dan de kracht van de duivel om mij, halleluja, van het pad af te dwalen. Snap je dat? Ik geloof, je moet het wel geloven. Je moet geloven dat het bloed van Jezus groter is in de kracht om mij te behouden dan de macht van de duivel om mij eruit te trekken. Nee. Jezus heeft er alles aan gedaan om mij nu eenmaal in zijn handen te krijgen. Amen. Dat is machtiger en krachtiger dan de macht van de duivel om mij eruit te trekken. Heeft Jezus niet gezegd, niemand kan ze eruit trekken, eens als ze erin zitten? Amen. Halleluja. Het gevecht natuurlijk zit hem hier. Het gevecht zit hem om ons geloof. Dank u, Jezus. We moeten geloven in de trouwheid van God. Dat God is met ons, dat God is voor ons, God is in ons. Jezus zei, ik zal je niet alleen laten, ik ga je niet afvallen. Tot het einde der tijden zal ik bij je zijn. En dan geeft hij zijn grote opdracht. En ga in de wereld, hè, en maak discipelen van mij. Maar hij doet het natuurlijk niet zomaar zonder hun eerste bemoediging. Zonder hun eerst zijn geest te geven. Amen. En met de gedachte dat God steeds bij hun zal zijn. En deze bemoedigende woorden van Gods trouwheid en zijn aanwezigheid kunnen we trouwens terugvinden als een echo in het Oude Testament, in Jesaja. Dat is heel interessant, Jesaja 43. Ik denk misschien dat Jezus de enigste was die zei van, ik zal je niet afvallen, ik zal je niet alleen laten, tot het einde der tijden zal ik bij je zijn. Nee, dat is een echo die we terugvinden in Jesaja. God, amen, die spreekt tot zijn natie, de natie van Israël. Hij zegt, wel nu, dit zegt de Heer, in hoofdletters. Dus dat wil zeggen Yahweh, dat is de godsnaam. Die jou schiep, Jacob. Die jou vormde. Je moet even denken, hè, dit is nu letterlijk naar een natie gesproken. Maar wie is vandaag spiritueel Israël? Amen. Dat is de heilige natie. Amen. Dat is het heilige priesterschap. Dat zijn wij, dat zijn de gelovigen. Amen. We zijn gelovigen, zelfs naar Abrahams geloof. We zijn de belofte van het zaad van Abraham doorheen Jezus. Amen. Dus als je die woorden even naar jou kan toerichten, naar mij. Want dit zegt de Heer, die jou schiep. Jacob, die jou vormde. Israël, wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, zegt God, je bent van mij. Moet je door het water gaan, wat zegt hij? Ik ben bij je. Amen. Daarvan heeft Jezus dit. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zul je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God. De Heilige van Israël, je redder. Voor jou hangt het af van mijn kracht dat het vuur me niet gaat verteren of verschroeien? Hangt het van mijn eigen kracht af dat ik niet onder ga gaan in die wateren? Nee, hij geeft de reden waarom niet. Hè? Vers 4. Oh, waren we daar nog niet? Vers 3, sorry. Want hij geeft de reden. Waarom ga je niet ondergaan? Ik, de Heer, ben je God. Het hangt niet af van wie jij bent. Het hangt er vanaf dus wie is je God. Wie is de God? Is de Heer je God? Die is trouw. Well, don't worry. I got you. I got you covered. Amen. Believe in me. Trust in me. Amen. Ik ben de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld. Weet je wat ik doe voor jou? Ik ruil andere naties in om jou te hebben. Voor Nubië, Sebia ruil ik in tegen jou. Ik zal direct uitleggen waarom God dit zegt. Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en ik hou zoveel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken, om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vers 5. Zijn we nog altijd mee? Oké, thank you. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen tegen het noorden. Zeg ik, geef hier het zuiden gebied, ik laat los. Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einde der aarde. Allen over wie mijn naam is uitgeroepen en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. Amen. Een boodschap ook voor jullie vandaag is, wees niet bang. God is trouw. Halleluja. Nu, Laten we het in zijn directe context, deze passage, even plaatsen. En dan kunnen we dat spiritualiseren naar ons toe. Als dat gaat natuurlijk, want niet alles kan je spiritualiseren naar het Nieuwe Testament toe. Maar deze passage wel. Je moet begrijpen, dit was een belofte van God aan de natie van Juda. Meer specifiek Israël, maar meer specifiek Juda. Het is geschreven in een tijd, Jesaja, deze passage, geschreven in een tijd voordat ze in ballingschap gingen. Ja, ze gingen in ballingschap, in slavernij, weggenomen door de Babyloniërs in 586 voor Christus. Wel, dit is daarvoor geschreven. Ja. Jesaja is eigenlijk een profetie en een waarschuwing aan de natie van Juda, van pas op, bekeert u, of er komt een oordeel. Ja. Alle hoofdstukken tot voor Jesaja 41, dus als je Jesaja 1 tot en met 41 leest, dat leest niet zo leuk, want dat is allemaal apocalyptische doom en gloom en oordeel, taal en wat er allemaal gaat gebeuren, dat leest niet zo plezierig en leuk. Maar vanaf 41 komt er een belofte naar herstel, komt er een belofte over mijn dienaar gaat komen. Mijn dienaar gaat lijden. Mijn dienaar zijn. Door zijn striemen ga je gered worden. Het spreekt over een Messias-figuur. Die op de scène gaat komen om het volk te gaan redden. Amen. Om het volk terug te gaan brengen. En hier in Jesaja 43 lezen we dat ook. Het noordelijk deel van Israël was reeds in ballingschap genomen door de Assyriërs. In 700 zoveel voor Christus. Dus dat was een voorbeeld voor het zuidelijke deel van het koninkrijk van Israël, om te zien van, pas op man, als je niet bekeert, juist zoals het noordelijke deel, die in ballingschap is genomen, gaat het ook gebeuren met jullie. En dan krijgen we hier die belofte in Jesaja 43. Hè? Die zegt van, ik heb jou geschapen, Jacob, ik heb je gevormd, wees niet bang, want ik zal je vrijkomen. Maar er gaat een moment komen dat ze dus gevangen gaan zitten. Want je kan niet vrijgekocht worden als je niet gevangen zit. Amen. Kan je nog eens vers 2? Vers 1 nog eens. Wees niet bang, ik zal je vrijkopen. Hij zegt, ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Amen. Ja, ze gaan in gevangenschap genomen worden. Maar als dit gebeurt, dan hebben ze hier de belofte. Dan hebben ze hier het woord reeds van de Heere. Dat zegt, wees niet bang, ik zal je vrijkomen. Ik ben trouw, je kan bouwen op mij. Ik zal je bevrijden, ik zal je terugbrengen. Want ik heb je geschapen, ik heb je gemaakt, ik heb je gevormd. Ik heb je bij je naam geroepen. Amen. Dat is iets persoonlijks, wanneer je iemand bij je naam roept. Dat maakt het verbindelijk, dat maakt het niet afstandelijk. Zoals een God die ergens op een wolkje heerst, hè, en die met een bliksem in zijn rechterhand, hopla, die mensen straft en, mama, ik zal u redden, maar je moet blij zijn dat ik u red, hè, maar nu met een volgende keer, bam, vaag ik u helemaal weg. Nee, maar ik heb je bij naam geroepen. Waar echolt dat naartoe, naar het Nieuwe Testament? Als je dat hoort van, ik heb je bij naam geroepen, amen. Dan denk ik aan Jezus, die in Johannes hoofdstuk 10 heeft gezegd, wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Oh, eventjes wacht, Johannes 10, ja. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Amen. Hij spreekt natuurlijk over, hij is de goede herder. Hè? Hij is onze goede herder. Hij zegt, wat doet een goede herder? De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. Mijn woord, hij kent ze. Hij kent. De herder kent al zijn schapen. Hey Ronnie, hey Rudy. Hey, weet ik veel wat naam van schaap dat je allemaal kunt verzinnen. Kom binnen. Het is hier te doen. En ze weten wie de herder is. Dat is ook wat er gebeurde in de tradities van die tijd. Dan was het gewoond om de schapen naam te geven. Dit om een band met de schapen te versterken. En kan je nu begrijpen waarom Jezus dit zegt? Jezus identificeert zich hier met de God van het Oude Testament. In Jesaja 43 zegt, ik heb je bij naam geroepen. Amen. In het Oude Testament, waarover spreekt dat God, dat hij de goede herder is. Jezus past dat toe op zich. Amen. En de schapen antwoorden en volgen, want ze herkennen de stem van de Schepper. Nu, God wil meer Amen. Dan iemand zijn die je heeft verlost, iemand die je heeft gered. Meer dan een God die hoog op de wolken regeert, afstandelijk van zijn schepsels. Meer dan een dictator of een Sinterklaas in je leven. Nee, hij wil een herder zijn dat zorg draagt voor zijn schapen en die hij bij hun eigen naam begint te roepen. Halleluja. Zijn we niet blij in Jezus' naam dat hij ons bij naam kent? Dat hij je persoonlijk eruit heeft gekozen. Amen. Niet zomaar over een hele populatie. Nee, ik persoonlijk. Hij kent mijn naam. Hij kent mijn leven. Hij kent mijn pijnen. Hij kent mijn situatie. Hij kent alles wat er ooit is gebeurd in mijn leven. Amen. Dank u, Jezus. Hij geeft de volgende beloftes terug in Jesaja 43, vers 2. Je mag teruggaan naar Jesaja 43, vers 2. Hij zegt, moest je door het water gaan. Halleluja. Dan zegt hij, ik ben bij je. Nu denk eraan. Je moet het nog eens even in zijn context zien. En dan is het nog krachtiger. Ze waren nog niet in ballingschap. Ja? Maar ze gingen in ballingschap. In 586. Families waren uitgemoord. En kinderen van de Joden werden weggenomen naar Babylon, om daar een nieuw leven te beginnen met een nieuwe cultuur, met helemaal allemaal nieuwe taal, nieuwe gebruiken. En dan denk je van, ja, is this it, dit is het einde, we gaan nooit meer naar ons thuisland terug geraken. We zitten hier in een vreemd land, vreemde cultuur, vreemde goden. Het is gedaan, maar hier is die belofte van Jesaja 43. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zul je niet verschroeien. Amen. Doorheen het water en het vuur gaan zijn symbolen van beproeving. Nu, ze gingen door water gaan, ze gingen door vuur gaan, ze gingen in ballingschap gaan. Maar God geeft wel een belofte van hoop, van herstel en van zijn trouwheid dat ze uiteindelijk terug zullen komen. Amen. Betekenen die beloftes dat er dan, dat ik die kan gebruiken en boven mijn bed kan hangen en er gaat nooit nog iets slecht met mij gebeuren? He? Er gaat nooit nog water aan mijn lippen komen, er gaat nooit nog vuur, het gaat nooit meer intens zijn, er zal geen stress meer komen. Nee, dat betekent dat niet, want Juda ging in slavernij, ze ging slecht behandeld worden, mensen zijn gedood door vuur en door van alles en nog wat. Maar God geeft hier de belofte dat hij ze niet zal vergeten. Hij geeft hier de belofte, denk eraan wie je bent. Denk eraan wie je bent. Je bent niet zomaar iemand. Je bent van mij. En ja, je zit nu even in een gevangenis, maar ik ga je daar niet laten verrotten. Ik bekommer je om mij en wanneer de tijd daar is, maak ik een weg waar er geen lijkt te zijn. Amen. Dank u, Jezus. Wanneer Gods oordeel over hun komt, amen, komt ook de belofte dat hij ze op een gegeven moment zal terugleiden naar hun land. En deze belofte van een persoonlijke God, een redder, iemand die bij je is, iemand die je beschermt, iemand die je van je houdt als een echte vader, zijn allemaal terug te vinden en komen allemaal tot in vervulling in de persoon van Jezus Christus en zijn werk aan het kruis. Amen. Halleluja. Vandaag, dank de Heer, God stuurt geen natie meer in ballingschap. Amen. Jezus heeft het op zich genomen aan het kruis. Amen. Hij heeft de straf van de zonde op zich genomen, zodat wij het niet hoeven te doen. Amen. Maar de beloftes van de Heer zijn nog steeds ja en amen in Christus. En hij geeft deze belofte door aan zijn Nieuw-Testamentse kerk. Wij zijn nu het spiritueel Israël. En als we doorheen wilde rivieren moeten gaan, als we doorheen wateren moeten gaan die inderdaad hoog lijken te komen, dan kan ik zeggen, ik hoef niet bang te zijn. Ik word niet opgegeven, ik word niet verlaten door God. Hij zal er zijn. Als God deze belofte gaf aan een afvallig Israël, hoeveel meer dan aan de kerk die gekocht en vrijgepleit is door zijn bloed? Hoeveel meer dan, amen, aan de kerk vandaag die ook doorheen vuren gaan en doorheen water gaan, kunnen we vasthouden en weten, hij is bij ons. We hoeven niet bang te zijn. Dank u, Jezus. Paulus herhaalt deze zaken. In 1 Thessalonicenzen 5:24. Een kerk die vervolging meemaakt, die vuur en water, beproevingen meemaakt, elke kerk trouwens in het Nieuwe Testament waarnaar Paulus schrijft, hadden te maken met beproevingen, met vervolgingen, met interne struggles, met buitenaf struggles, vervolging door Joden, vervolging door Romeinen. Iedereen wordt bemoedigd door te zeggen, hij die u roept is wat? Trouw. En doet zijn belofte gestand. In zijn tweede brief naar de Thessalonicenzen, naar de kerk in Thessaloniki, schrijft hij in hoofdstuk 3, vers 3. Ze moesten blijkbaar nog eens een herinnering hebben. Maar de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. Amen. Sommige vertalingen zeggen, en zal u tegen de duivel beschermen. Andere vertalingen zeggen, tegen de boze. Ja, het woord daar in het Grieks is inderdaad boos, kwaad. Ja. Hij zal u tegen het kwaad beschermen. De belofte, wat is de belofte? Ja, de belofte is de aanwezigheid van God in elke situatie. Amen. Dat we kracht zullen ontvangen en beschermd zullen zijn tegen kwaad. Kwaad wil hier niet zeggen kwade situaties, slechte situaties, maar kwaad in de zin van de duivel zijn plannen om u te roven van uw geloof. Amen. Dat is het ultieme kwaad wat de duivel wil uithalen, is uw focus te verleggen van wie Jezus is en wie jij bent in Christus naar wat uw situatie is en hoe slecht het is. En wee jij, je bent toch al zo slecht en een loser en Jezus doet niks voor je. En hij wil je dus je van je geloof afbrengen. Dat is het kwaad, halleluja, waartegen dat de Heer ons heeft beschermd. Waarom? Omdat zijn aanwezigheid met ons is. En daar waar dat we het moeilijk krijgen, zal God steeds een weg maken. Amen. Maar soms hebben we andere wegen in gedachten. Amen. Eén ding is zeker, God is trouw. In elke situatie, in elke beproeving, God is op tijd, halleluja, hij is nooit te laat. En soms kunnen we verleid worden om te denken dat hij te laat komt of dat God de zaken niet meer in controle heeft. Of we worden verleid om te denken, ik ben de enige die hier te maken heeft met dit kwaad. Niemand anders weet wat ik meemaak. Nee, je bent niet de enige. En dat is ook het goede aan wat de Heer doet. De Heer, soms maakt hij een weg om u gewoon te verbinden of in contact te brengen met anderen die hetzelfde meemaken. Of anderen die doorheen de situatie zijn gegaan waardoor jij nu moet gaan, maar zij zijn eruit geraakt en zij kunnen je bemoedigen om te zeggen, hou vol, God is trouw. Amen. En dat zien we niet altijd, maar dat is ook een weg die God maakt. Hij gaat niet direct, pam, oh, hij is in problemen. Oh, maar wacht, morgen is hem eruit. Ik zal direct naar weg. Maar nee, soms duurt die weg al wat langer. Amen. Het meest belangrijke is dat we hem blijven erkennen en hem blijven kennen. Amen. En geloof in zijn trouwheid. Terwijl we doorheen wateren, terwijl we doorheen hete vuren gaan. Zolang we hem blijven volhouden, God is trouw. Amen. 1 Korintiërs 10. Je denkt misschien, ik ben de enige. Nee. Paulus zegt in vers 13. U hebt geen beproeving te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw. En zeg het weer. God is trouw. En zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Want hij geeft u met de beproeving ook de uitweg. Zodat u haar kunt, wat is dat woord? Doorstaan. Dat is belangrijk. Ja? Doorstaan. Hij is trouw. Amen. En hij zal niet toestaan dat je aan de beproeving kapot gaat. Amen. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg. Amen. Halleluja. Hoe staat God niet toe dat we boven onze krachten worden beproefd? Wel, hij staat het niet toe door ons een uitweg te geven. Tijdens de beproeving. Ja, maar ik kan niet het goede doen, ik kan niet doen wat juist is. Er is te veel druk, de zonde is te verleidelijk, de druk om op te geven is te verleidelijk. Nee, God is trouw en zal een uitweg geven om de beproeving te doorstaan. De vraag is, geloven we dit? Beleiden we dit? En als God de uitweg geeft, gehoorzamen we dit? Nemen we dan de juiste beslissing wanneer God staat met een uitweg? Want we zijn soms zo gefocust op de weg uit onze problemen. We hopen dat God van de ene dag op de andere de problemen wegneemt, maar de belofte hierboven zegt dat God trouw is om het te helpen de beproeving te doorstaan. Amen? Amen. Dat is wat God is trouw. Gaat de beproeving helemaal weggenomen? We weten allemaal dat christenen ook sterven. We weten allemaal dat kinderen van God ook op een gegeven moment sterven. Ze zijn gestorven door vervolging, sommigen sterven door ziekte, sommigen sterven dat je denkt van waarom, waarom Heer? Waarom Heer? Zoals die jonge man in Nederland, 23 jaar, hè? Samuel, een talentvolle, beloftevolle, zal ik maar zeggen, predikant en een jongen die op de straat ging om te evangeliseren. Hij deed actief mee in zijn kerk, in zijn charismatische kerk. Hij hield van Jezus, hij hield van mensen. Amen. En die is verdronken in een meer, ergens in Italië. Hè? Zijn lichaam is trouwens nog altijd niet teruggevonden, was in eind juni gebeurd. En ze hebben er anderhalve maand naartoe gezocht. Ze hebben er met sonarboten naartoe gezocht. Mensen waren hoopvol en ze zeiden, we gaan hem vinden. En sommigen zeiden, na een week, hij gaat nog opstaan. We gaan ervoor bidden als we hem vinden. Hij gaat opstaan, want God kan dingen doen. Dat is een beetje te naïef geweest, denk ik. Ik zou het niet hebben gezegd, maar allee, in ieder geval, ik wil maar zeggen, hè, dus er gebeuren van die zaken, en dat is een hele beproeving voor die familie. Ja, die ook naar de kerk gaat. Dat is een hele beproeving. En je denkt van, ja, de weg is van, hij gaat naar boven komen en God gaat iets doen en hij gaat terug leven en dan gebeurt het niet. En dan komen de vragen, dan komen natuurlijk Satan met zijn leugens. En je had misschien bepaalde zaken voor ogen. Maar kijk, God belooft me niet hier om hier voor eeuwig te leven. Amen, hij belooft me wel. Als ik sterf, dat ik niet zal sterven, maar ik zal opnieuw leven door op te staan en geef mij een nieuw leven. Amen. Dat is de uitweg uit deze situatie. Dat is de uitweg wanneer ik ziek word. Amen. Dat is een uitweg wanneer, en God verbied het, wanneer ik getroffen word met een dodelijke ziekte. Amen. Uiteindelijk zal de Heer, amen, de glorie krijgen. Want mijn lichaam zal niet in het graf blijven. Halleluja. Het zal opstaan en we zullen voor eeuwig bij hem zijn. Dank u, Jezus. Als God me wil genezen, ik zal ervoor bidden. Amen. Als ik ooit ziek kom te staan. Maar ik ben niet van plan om ziek te worden. God gaat me beschermen. In Jezus' naam. Ik zal me natuurlijk wijs gedragen. Ik kan niet zomaar eigenlijk een nozelaar ziektes gaan opscharen. En rare dingen doen. Amen. Ik zal wijs zijn. En de Heer zal me beschermen. Amen. Moest er toch iets slecht komen, ik ga mijn geloof niet verliezen. Want God is bij me, hij is trouw, hij houdt van me en op de een of andere manier zal hij een uitweg maken, zodat ik eenerst welke beproeving zal kunnen doorstaan. Amen. Er zijn hier mensen die kunnen getuigen van zijn trouwheid. Amen. Kan je even je hand opzij en zeggen van, er was een moment dat ik het niet meer zag zitten. Amen. Dat er geen weg was. Amen. Maar op de een of andere manier kreeg ik een antwoord. Ik ben misschien nog niet uit de situatie. Ik ben er misschien nog niet helemaal uit. Maar ik weet wel, ik heb een openbaring gekregen. Hij is bij me. En weet je, dat is genoeg. Ik ben doorheen een vallei aan het gaan, maar hij is bij me. Als ik op de bergtop sta, hij is bij me. Halleluja. Weet je nog dat liedje? Nooit meer alleen loop ik door de stormen heen. Nooit meer alleen op de bergen, in de dalen. Nooit meer alleen. Heer, u laat mij nooit meer alleen. Amen. Dat is een van mijn favoriete liedjes. Gewoon niet omwille van de melodie, maar omwille van de tekst. Amen. Ja, dan denkt iedereen aan Frida. Ik heb die trouwens gisteren nog gezien. Ergens in Turnhout. Ja, ik was er verbaand. Ik zal eens een briefje snuiven met die tekst. Nooit meer alleen. Amen. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. O Vader, leer ons, Jezus, dat uw aanwezigheid daar bij ons is, Vader. Halleluja. Amen. Hij helpt me, hij maakt een weg om de beproeving te doorstaan. Zie, mijn situatie houdt me niet gevangen. Het is hoe ik de situatie bekijk, hoe ik ze opvat. Mijn perceptie van de situatie is wat me gevangen houdt. Snap je wat ik wil zeggen? De ene christen kan kijken naar een bepaald probleem, een bepaalde situatie en hij wordt bang. Hij begint te bidden voor een manier om eruit te geraken. Hij begint tegen de duivel te bidden. Hij begint te binden en te ontbinden en los te laten van alles en nog wat. Hetgeen dat ze hebben gehoord een ander aan het doen was. Terwijl een andere christen tegen diezelfde situatie aankijkt en reageert op een andere manier. Want op de een of andere manier heeft hij een andere kijk op het kruis, op God en over zijn alles overheersende macht die werkt in zij die geloven. En hij begint gewoon simpelweg te bidden. God, u bent trouw. Hetgeen u bij mij bent begonnen, zal u ook voltooien. En hij begint te bidden over de zekerheid die we hebben in Christus, om zonder blaam te worden bevonden. Hij begint te bidden dat de overwinning de Heer toebehoort en dat God bij elke beproeving de kracht zal geven om ze te doorstaan. Amen. Snap je het verschil tussen beide biddende mensen? Je hebt de situatie waar je bang is. Wil ik niet. We beginnen er tegen te bidden en van alles erop te werpen. En wow, we doen ons zwaard aan. We beginnen een duivel in 1001 stukjes te hakken. Amen. En als je dat allemaal hebt gedaan. Ik heb dat ook allemaal gedaan in het begin. En als de Heer mij op mijn hart legt om dat nog zo te doen. Bij bepaalde momenten moeten we inderdaad in spiritueel autoriteit staan. Maar het mag niet komen vanuit een motivatie van angst. Het mag niet komen vanuit de motivatie van, oh nee, ik wil dit niet, weg ermee. Je wilt God niet leren kennen doorheen de beproeving, je wilt gewoon weg ermee met die zaken. En dus je begint tegen die duivel te bidden. Amen. Maar de Heer wil dat we aan zijn belofte vasthouden. En zeggen van, Heer, u bent iets in mij begonnen, ik begrijp het allemaal niet wat er hier gaande is. Ik wil het niet, u kent mijn hart, ik wil het echt niet, Heer. Maar ik wil wel een uitweg om dit te kunnen doorstaan. Ik wil een uitweg, want u heeft het beloofd, ik wil uw kracht, Heer. Ik wil uw kracht om mij te beschermen van dat kwaad dat mij hier aan het overheersen is. Het gaat me niet kapot maken. Dit behoort u toe, Vader. Dit, Heer, behoort u toe, Heer Jezus. Halleluja. U behoudt mijn gedachten. U behoudt mijn geloof. Halleluja. Op de een of andere manier. Wie dat je ook gaat sturen. Ik weet niet welke weg. You make a way where there seems to be no way, Vader. Halleluja. Amen. Zie je het verschil? God wil dat we anders in kennis hiermee, dat we anders beginnen te denken. Hij gaat niet altijd onze wensen vervullen. Hij gaat niet altijd ons vuile werkjes opknappen. Nadat je hebt gebeden, moet je actie overgaan. Moet je bepaalde dingen doen en zeggen, want hij gaat niet voor ons werken. En God gaat niet altijd de weg openen die wij willen dat open wordt gedaan, maar hij gaat wel altijd een weg maken door u naar het kruis te wijzen. Amen. De weg die sowieso altijd de Heer wil dat je begrijpt, is het kruis. Is het kruis. Paulus had een voorbeeld, laatste voorbeeld. Paulus had een beproeving te doorstaan. Hij ging doorheen wateren, doorheen, vuur. En hij zegt, ik heb een boodschapper van Satan gekregen. Je kent de passage in de Korintsbrief van Korinthe, 2 Korinthe. Hij noemde het een doorn in het vlees. Ja? Het was zo erg dat Paulus tot 3 maal toe heeft gepleit bij de Heer. Heer, neem het weg. Heer, neem het weg. Hij zal waarschijnlijk een paar keer de duivel hebben verjaagd en gerebuked en weet ik veel wat. Want hij noemde het, er werd mij een boodschapper, een messenger, een engel eigenlijk in het Grieks, van Satan naar me toegestuurd. Niemand weet echt wat hij mee te maken had. Niemand weet echt wat Paulus aan de hand had. Het ene zegt het was een oogprobleem. De andere zegt dat het beproevingen en vervolging waren in elke stad dat hij kwam. Dat mensen tegen hem keren, dat ze hem hebben gestenigd, gepijnigd, gegeeseld, met stok geslagen. Het kan vervolging zijn. Anderen zeggen nee, het was meer schuldgevoelens van vroeger. Kwellingen. En wie weet dat dat even erg kan zijn. Ik bedoel, moest ik kiezen tussen gekweld te worden door schuldgevoel, of geslagen worden door mensen en vervolgd worden door mensen, jij kiest voor vervolging. Ja? Want gekweld kunnen worden door je eigen geweten of door die stemmetjes, amen, daar kan je aan kapot gaan. En dat kon ook van Paulus, want Paulus had een verleden. Hij had de kerk vervolgd in het begin. Hij heeft mensen toegelaten om ze te stenigen. Hij heeft verkeerde dingen gedaan. En waarschijnlijk zijn die stemmetjes beginnen te spelen. Zie wat je hebt gedaan, Paulus. Dat ga je nooit meer goed kunnen maken. Je hebt mensen doen laten vermoorden. Je hebt het afgepakt. Zie je verleden. Oh, wat een erg. Jij bent geen man van God. Jij kan nooit een man van God worden. En dat kan zoveel zijn geworden dat hij heeft kunnen uitroepen van, oh, Heer, neem het weg van mij. En weet je wat het antwoord van God was? Amen. Tot 3 maal toe heeft hij gepleit en de Heer maakte een weg om de beproeving te doorstaan, door niet die doorn in het vlees weg te nemen, maar door een openbaring te geven van mijn genade is genoeg voor jou. Hij wees mij andere woorden naar het kruis. Amen. Misschien was dat inderdaad rechtstreeks van toepassing op die schuldgevoel en zei van, hey, kijk, ik heb je vergeven. Mijn genade is genoeg voor jou. Misschien was het van toepassing inderdaad op mensen die hem vervolgden. En zei van, geen nood. Mijn genade is genoeg van jou. Ik bescherm je. Amen. Ik hou je in je handen. Ja, er gaan moeilijke momenten zijn, maar nee. Wat ik ben begonnen in jou, don't worry. Je gaat het afmaken tot het doel waarvoor ik je heb geroepen. Is complete, is finito. Amen. En dan zal je opstaan en bij mij zijn. Amen. Mijn genade is genoeg. Snap je wat ik wil zeggen? God maakt een weg voor Paulus waar er geen leek te zijn. Amen. Het was misschien niet de weg die hij wou. Hij zat nog waarschijnlijk. Hij zegt daar trouwens nooit meer iets over. Het is de eerste keer en de enige keer dat hij dat zegt in de brief van Corinthiërs. Maar hij heeft zijn antwoord gekregen. En God... Weg voor Paulus was, focus u op mijn kruis. Focus u op het kruis. Want als je geloof gebaseerd is op Jezus Christus en hem gekruisigd, dan zal je veel standvastiger worden dan wanneer je geloof gebaseerd is op een God met touwtjes eraan die beweegt op ons commando. Snap je wat ik wil zeggen? Wanneer we kijken naar het kruis, dat is het fundament. Amen. Dat is de God van Israël die in Jesaja 43 heeft gezegd, ik hou van je. He? Ik ruil de natiën. Ik geef heel de mensheid in ruil voor jou. Ik, wat zegt hij allemaal? Je bent zo kostbaar, vers 4. Je zei, zo kostbaar in mijn oog, zo waardevol. Ik hou zoveel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volk om jou te behouden. En uiteindelijk heeft God zijn eigen zoon gegeven. Dat meer waard was dan alle mensheid. Dat was de vertegenwoordiger van de mensheid. Die hij in ruil geeft om ons te vrij te kopen. Dank u Jezus. Amen. Dat is mijn fundament. Dat is mijn fundament. En als je daarop bouwt, op dat kruis, dan ga je doorheen het leven veel steviger staan. Want je weet dat fundament is gezet. Dat is gelegd. En Paulus zegt, niemand anders kan er een ander leggen. Als uw fundament Jezus Christus is, met hem als de hoeksteen, amen, en gebouwd op de apostelen en de profeten hun woord, als dat het fundament is, amen, dan hoef je geen ander fundament te leggen. Daar kan je opbouwen. Amen. Daar kan je opbouwen. Dat is stabiel. Dat is zeker. Dat is het done deal. Dat is finished. In Jezus' naam. Preston, kan je even komen? Amen. Alles wijst naar het kruis. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Nu, het is inderdaad makkelijk om dat allemaal te prediken. Het is iets dat je zelf moet ervaren. Het is iets dat je zelf moet vertrouwen. Op vertrouwen. Het is iets dat je diep binnenin jou. Hè? Spreek uw waarheid. Benen in mij. Wel, God wil vandaag laten weten, ik ben bij je, wees niet bang. God is trouw. En ons antwoord moet daarop zijn, Vader, omdat u trouw bent, en u bent trouw naar mij toe, zal ik trouw zijn? Zal ik mijn best doen? Zal ik... Ik kan u alleen maar mijn geloof geven. En ik wil mijn ogen gefocust houden op uw trouwheid. Amen. In Jezus' naam. Laten we daar nog één lied over zingen. In Jezus' naam. Degene die willen mogen rechtstaan en de Heer mee aanbidden. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Halleluja. Father of kings, you have poured out grace. Brought me out of darkness, you filled me with peace, giver of mercy.